heerlijke, drie-enige God, doorstraal ons, ook ditmaal. Prediker en hoorders, zo met uw heilige geest, dat het schepsel op het diepst vernederd worden, en gij op het allerhoogst verheerlijk, in onze bekering bij aanvang en bij voortgang. Amen.
Waarde vrienden, het treft onze aandacht dat we in het Nieuwe Testament zo telkens personen tegenkomen die van den duivel bezeten waren. En dat laat zich verstaan. Als de eigen Zoon van God in het vlees verschenen is, dan komt de hellemacht uit haar schuilhoeken te fataler tevoorschijn. En dan geeft dat den Heer Jezus reden om nu eens op deze en dan op die manier te spreken over de betekenis en invloeden van het rijk der duisternis. En dan is één van de meest merkwaardige leerredenen van den heiland ten deze dat hij eenmaal erop gewezen heeft hoe er niet alleen een invloed tot meerdere goddeloosheid van den duivel kan uitgaan, maar dat er ook een moment of een tijdperiode kan aanbreken dat de Satan de teugels wat meer viert en niet maar tot openbare goddeloosheid aanspoort, maar dat het lijkt alsof zijn slachtoffers genezende zijn. En dan ontstaat er vanwege deze houding des Satans een schijnbekering. Dat heeft de Heer Jezus ons zo treffend geleerd in de gelijkenis die hij uitsprak destijds in de synagoge naar aanleiding van de genezing van een mens die van de duivel bezeten dood en stom was. En toen de Heere den duivel uitgeworpen had, sprak de stomme en hoorde de dood. Wel, Fariseeën, wat zegt gij daarvan? Ja, ze konden het feit niet ontkennen. Dan moet ge den Zoon van God erkennen in deze Christus. Het feit ontkennen konden ze niet. En den Christus erkennen wilden ze niet. En toen wezen een duivelsprong in de duisternis. En het ontzettende woord kwam van hun lippen. Hij werpt den duivel uit door Beelzebul, den overste der duivelen. Intenser goddeloos, ik zou wel willen zeggen gemeener, kon het niet. En naar aanleiding daarvan sprak de Heer de woorden uit, die vanavond grondslag en uitgangspunt van onze reden zullen vormen. En die ge opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 12, daarvan de versen 43 tot 45. Matthäus 12, vers 43 tot 45, waar we aldus lezen. En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En het komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde, wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En nu gaan we daarover niet in den gewone letterlijke zin preken, maar dat is uitgangspunt voor wat ik ook voor deze uren een tijdwoord mag noemen. De Heer spreekt hier van een onreine geest die een huis, de mens, bewonen kan. En hij noemt daar deze demon uit het rijk der duisternis een onreine geest. Waarom? Omdat hij hier op het oog heeft een van Satans trawanten of demonen die speciaal de meest griezelige tegenstelling vormt tegenover de vlekkelijke, reine heiligheid Gods. Hier heeft de Heer het niet over de grijpklauwen van de mensenmoordenaar, maar speciaal over een soort karakter van zijn inborst, vuil, onrein. Want deze onreine geest zal bij voorkeur het griezelig walgelijke zoeken. En wat hij aanraakt, griezelig, walgelijk, afschuwelijk, maar. Een onreine geest dus, vanwege zijn eigen gare verkeren in de modder, het vuil der zonde, de Satans stinkt. Dat is een van zijn eigenschappen. En als hij met die geest in mens en mensheid ingaat, dan wordt dat voorwerp van zijn vuile inborst ook vuil. Vandaar dat men wel eens zegt, op moreel gebied, van een of andere onjuiste, gans verkeerde, intens gemene zet, dat was vies wat die man daar deed of sprak. En u kan dat letterlijk opgevatten, zoals die onreine geest zich inburgert in sommige individuen, waardoor ze in de letterlijke zin van het woord naar het lichaam zowel als naar de ziel onrein worden. Bijvoorbeeld de seksualist. Maar dat kan ook plaatsvinden in het midden van een maatschappij, van een volk, volkeren, het heidendom, was van die geest vervuld. En nog, we zien dan ook bij vele soorten van heidendom een godsdienst vermengd met afschuwelijke, zedeloze praktijken. En zelfs het volk van Israël, in zijn afwijking van den Heere God, komt op die lijn, vandaar dat de Heere hun bondsovertredingen noemt geestelijke hoererij. En zo kan die onreine geest hele maatschappij vergiftigen. Daar kom ik straks wel op terug. En zo kan die onreine geest huisvesting nemen in het koor van diplomaten, overheidspersonen, regeerders, volksleiders en volksmenners enzovoort. Nu is het merkwaardig, vrienden, dat de Heere van die onreine geest sprekende opmerkt dat hij uitging om rust te zoeken. Hier wordt ons, ik zou haast willen zeggen, een psychologie van den duivel geleerd. Namelijk, de duivel die doet op een andere manier de zonde dan de mens. De mens doet de zonde uit begeerte naar vermaak. Hij neemt altijd dat er nog iets goeds te bereiken is met zijn zonden. Maar de duivel doet de zonde echt duivels om de aard der zonde zelf. En dat is het intens gemeen, vuil. Het diametraal tegenover het heilige God staan. En als de Satan dat doet, dan doet hij dat om daarin een zeker vermaak te vinden. Maar dat vermaak is duivels. Namelijk ook in deze zin, dat wat voor hem een vermaak schijnt, dat is toch ook weer afmattend, geweldig vermoeiend. Hij moet telkens nieuwe plannen uitdenken, nieuwe methodes samenstellen, om zijn duivelse praktijken aan de gang te doen blijven. En dan komt er over den duivel een duivelse vermoeidheid. Dus zie je het goed? Hij zoekt zijn vermaak in datgene wat intens vuil is. En in dat vermaak kan hij het niet vinden. Het voldoet een duivel eigenlijk niet. Hij wordt vermoeid, onrustig. En hij gaat er weer uit dat huis. En hij viert de teugels en weigert. Hij wordt geslingerd tussen de smarten van Satan in zijn vermaak en de verveling van den duivel in zijn vermaak tevens. En dan gaat hij uit en hij zoekt rust. Een logement. Waar dan ook. En u stelden de ouden zo voor dat de duivelen bij voorkeur gaarne huisden in woestenij plaatsen. We lezen ook dat de Heer Jezus verzocht werd door den duivel in de woestijn. En als dan die duivel uitgaat en tijdelijk zo'n mens als het ware loslaat, dan gaat het schijnen alsof daar een waarachtige verandering tot stand gekomen is. Dat kunt ge zien alweer persoonlijk in sommige individuen. Dan wordt de dranklustige afschaffen. Dan wordt de seksualist een rein levenier. Dan wordt de kermisbezoeker misschien een uitwendig kerkganger. Dan wordt de spottende vloeker uitwendig een bidder. En zo kan dat ook gebeuren met een volk zoals bij Israël. Want daar doelde de Heer in deze gelijkenis op. We zullen er nu dieper op ingaan. Israël was tijdelijk verbeterd in de dagen van de ballingschap. Maar het was niet waarachtig tot God bekeerd. Het was fataal door de duivel beheerst. Naarmate Israël onder goddeloze koningen al meer de afgoederijen der heidenen achterna wandelden. En als dan God dat Israël tuchtigt en erbaren ze, dan lezen we met geen woord meer van afgoederijen. Dat zijn ze daar kwijtgeraakt. Dat wil niet zeggen dat ze daarom tot de Heere hun God zich waarachtig bekeerden. Maar toen kwam er wat anders op. Toen kwam het fariseïsme. En dat is in zijn wezen erger. Maar het scheen dat Israël verbeterd was. En als dan straks dat Israël wederkeert, dan is het een fariseus Israël geworden. En ik loop even vooruit, dan blijkt het wel haast, zoals in deze geschiedenis, dat het niet inwendig tot God bekeerd was. Men zou kunnen zeggen, ze hadden een tijd speling gekregen. Het werd soepeler. De teugels van Satan die het streng houden werden wat gevierd. Maar het leek een verbeterde editie. Totdat het moment aanbrak dat het was erger dan vroeger geworden. In de lastering van de Heilige Geest, in het duivelwoord tegen de Heer Jezus gesproken. En zo komt dat ook voor in de geschiedenis der volken en de maatschappelijke samenleving der mensheid. Ik vertaal me bijzonder tot deze tijd vanavond. En dan heur ik u aan de Eerste Wereldoorlog. En toen die oorlog voorbij was, het scheen dat men er genoeg van had van zulke goddeloze dingen. En welhaast kwam men tevoorschijn met het gebroken weertje in het knoopsgat. Met de leuze nooit meer oorlog. Was wel heel vreselijk geweest. Maar er zou toch winst te boeken zijn, omdat men nu wel genoeg van oorlog zou hebben. Maar het duurde niet zo heel lang meer. Of spanning kwam erop. Satan keert weer naar zijn huis terug. En de spanning wordt groter dan tevoren. En de Tweede Wereldoorlog breekt uit. En eigenaardig weer hetzelfde verschijnsel. Na die Tweede Wereldoorlog geduurd niet lang. Of, ik denk aan onze gelijkenis, de Satan zoekende rust. Zo vermoeid dat ik het zo me pas niet voorstellen van het bommenwerpen, van het joden vermoorden, van het heel de maatschappij onder het boven willen keren, van al de invloeden uit de hel die over de mensheid zijn uitgestroomd, zo vermoeid dat ik neem vakantie. Ja, dat lijkt er toch sprekend op die wereld. Nauwelijks is straks de geweldige Stalin heen gegaan, of het lijkt dat er in Rusland een heel nieuwe geest opkomt, die velen aanstaat, aantrekt, betovert, dus als ze soepeler zijn geworden. Daar komen allerlei figuren op het toneel heel anders dan vroeger. En het duurt niet langer, of men hoort zulke prachtgeluiden dat men samen moet komen in Genève, de eerste maal. En daar lijkt het zo mooi te zijn. Daar is inderdaad, zou men kunnen zeggen, de duivel met vakantie. Want daar is men bij elkaar geweest op een veinje dat men straks sprak van den geest van Genève. En dat in goede zin genomen. Daar was gevoel voor elkaar ontstaan. Toenaderen. En straks worden er honderden gevangenen losgelaten. En straks worden er heel verzachte maatregelen genomen. En straks, kortom, is een geest aan het woord veel soepeler dan ooit tevoren in deze spannende eeuw, is aanschoot geworden. En dat wordt geflankeerd door bonden en pakten en verenigde naties en veiligheidsraden en al wat iets meer zijn. En dat wordt geïnstreerd, en dat is merkwaardig, maar ook lofwaardig, dat wordt geïllustreerd met een algemene broederlijke openbaring van de mensheid in dagen van rampen. Denk waarom Zeeland doet de hele wereld er niet interessant was. Denk waarom de rampen in India, enzovoort. Dat wordt geflankeerd door de openbaring van het schijnt een algemene verbroedering der mensheid. En voor vluchtelingen wordt gewerkt, en voor gevangenen wordt gewerkt, en voor hongerenden en ellendigen wordt gewerkt. Het lijkt kortom in één woord samen te vatten dat het Amerikaans humanisme zegepralen zal en we niet ver meer af zijn van een soort koninkrijk gods op aarde. Althans, het is op de komst hoor, wees maar geduldig. En er komt geen oorlog meer. En tot op de huidige dag, ik zeg de dwazen. We zullen straks horen wat dat zegt. Tot op de huidige dag hoort men de leuzen. Het komt wel goed. En men zal nu elkaar niet meer in de haren vliegen. En de oude atoombommen, ze worden niet gebruikt. Men ziet er wederzijds te zeer tegenop. We boeken toch winst. Ja, natuurlijk zullen we altijd winst hebben. We mislukkingen moeten toch een mooie kant hebben. En daarom, hoezeer het in het begin zo allemaal mislukt is, dat was te voorzien. Nochtans, de fabelachtige taal komt wel goed. Hebben winst. De boeken staan hier voor dat de grootste mannen der wereld, de grote vier, hè, dat die naar huis moeten. En dat ze dan straks aan de groentevrouw en de melkboer en de schoenmaker en al die mensen die er bij duizenden rondommen zitten, moeten vertellen. We zijn al te grote met elkaar geweest, dat heeft niemand al gebaat. We zijn als kwaai jongens naar huis gelopen. Hè? Dat is toch al te gek? Ja. En het is met een blik op de algemene christenheid al niet veel anders. Al niet veel anders. In de laatste tientallen jaren zien we het machtige verschijnsel, maar enerzijds toch met bedenkelijke vragen, van het streven naar een algemene opsmelting van al wat godsdienstig is, van al wat nog op een of andere manier bepaald christelijk is. Men streeft naar een grote eenheidskerk, een wereldkerk, een wereldraad van kerken. En men werpt in het wezen der zaak al die staketsels van belijdenisschriften, formules enzovoort opzijde. En men maakt één grote formule als de gemene deler waaronder alles kan samengevat worden en we regelweg op een eenheidskerk moeten aangaan. En waarbij tenslotte een logenaar van de wondergeboorte van de Heer Jezus en een ontkenner van de opstanding van de Heer Jezus Christus in bond wordt opgenomen. Dat is toch prachtig, hè? De religie komt er bovenop. Ja, zo droomt men. Zou het ook wezen dat deze demon, deze onreine geest die wel eer rondwerven met vakantie is? Pas op hoor. Pas op met vakantie. Als je nu maar een logement vindt waar hij blijft in vakantie. Maar we zullen wel horen wat er gebeurt. En zelfs merkwaardig verschijnsel. Daar is nog een kleine breuk. Rome doet aan die grote eenheidskerk niet mee. Dat is van Rooms standpunt uitgezien. Rooms. Echt. Om daar niet aan mee te doen. Gelijk ik als afgescheidene broeder daar ook niet aan mee doen. Maar wel merkwaardig dat men van Romeinse zijde ons tegenwoordig in de laatste tientallen jaren al meer noemt onze reformatorische of ook wel van ons afgescheidene broeders. Ik zal daar veel aan kunnen verbinden, maar dat past hier niet in mijn reden vanavond. Ik illustreer daardoor maar alleen wat een soepele houding, hè? Ja. Zal het ons allemaal vertrouwen kunnen inboezemen? Ik ben er nog niet gerust. Dat is wat ik noemde, in korte schets, de duivel met vakantie. En eer ik nu verder ga, moeten we eerst de kenmerkende eigenschappelijkheden opnoemen van deze manier en gesten van Satan. En die kenmerkende verschijnselen, die wil ik met een enkel woord ten gehoor brengen. Namelijk, merkwaardige wijze vinden we in deze gelijkenis van een huis en van een mens en van de duivel en van geesten, maar geen woord van God. Merk daar wel. Dat is altijd het kenmerkende van de boosheid, van schijnbekeer. Geen woord van God. Als het huis met bezem gekeerd wordt, dat heeft de mens zelf gedaan. Niet God. Het eerste kenmerk van het niet echt. Dan, ik mag maar opzommen, de duivel is van zijn huis uitgegaan. Hij is uitgegaan, op eigen gelegenheid. Helemaal vrij en frank. Het is zijn huis hooggekoeld. En dat is zo gebleven. Straks zegt hij, ik zal wederkeren tot mijn huis. Dat huis is niet van eigenaar veranderd. Wel van manier van bewoning en van inrichting. Maar de duivel is uitgegaan. Niet in de weg van waarachtige wederbaring tot God. Want dan gaat de duivel ook uit, maar omdat hij uitgeworpen wordt, omdat Gods geest erin komt. Dat is wat anders. Maar daar lees ik met geen woord. En daarom is op dat terrein de bekering zo spoedig mooi en compleet en roept men er zo in. En is het zo 1, 2, 3, 8, kant en klaar. Toehoorders, bijzonder op christelijk terrein beschouwd. Al die zogenaamde vermoeden en al dat zogenaamd humanistisch, al dat zogenaamd mooie christen, maar waarbij de drie grondzuilen van onze reformatie in het niet zinken, dat is onrecht. Ik neem er geen woord van terug. Zo oud als ik ben. En die drie grondzuilen zijn, daar moet al die bewegingen aan toetsen. Gods woord alleen. De kenbron der waarheid. Toetsen daaraan. Vrije genade alleen. De deur der hoop. Geloof alleen. De weg. Waarin voor leven en sterren, voor mensenkind en volkeren, heil en zaligheid te vinden zal zijn. En als deze drie ontbreken, heb dan geen vertrouwen in welke prachtige gestes ook, dan is de zaak niet in orde. En dan vindt Satan straks dat huis met bezemen gekeerd en versierd, let wel. Met bezemen gekeerd, ik versta eronder in algemene zin, dan worden de uitwassen der zonde beteugeld. Dan worden de publieke openbaringen en uitlevingen nagelaten. En dan met versierselen opgesierd, dan komen er wat prachtige humanistische deugden voor in de plaats. En dan krijgt men straks, en dat is het fataal, een huis waar een naambord op staat, christelijk. En dan wijst men op mooie deugden, maar die men bij de Grieks-Romeinse heidenen terug kan vinden. En waar geen spier van Christus en gezalfde in te herkennen valt. De duivel met vakantie in deze stukken gekenmerkt. En dan, en nu kom ik eigenlijk tot het doel van mijn reden. Zo haast zeggen, nu begint het vanavond pas goed. En ik ben zeer verblijd dat deze grote schare zo aandachtig luistert. Maar ik zou eerbiedig willen vragen, nu nog met gespannen aandacht mee volgen. Want nu kom ik tot de quintessens van de gelijkenis van de Heer Jezus. En nu keer ik terug tot dat uitgangspunt. De Satan, een van zijn demonen althans, uitgegaan, zoekende rust. Als iemand die met vakantie gaat, maar alles is vol, geen logement, wees voorzichtig te worden, want hij blijft zijn huis in het oog houden. Ik zal wederkeren tot mijn huis. En als hij dan geen rust vindt, dan keert hij tot zijn huis terug. En dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste. Ineens samengevat, en dan ga ik het verder uit spinnen. De Heer Jezus wil ons hier maar onderwijzen. Bij dergelijke schijnwending in kerk, in christelijk, in samenleving, in volkerenleven, noemen deze geen bij dergelijke schijnbekering. Als er niet waarachtige bekering tot God, uit God, om God is en door God, dan is dat juist het plaveien van de weg waaraan Satan terugkomt om zijn slag zeven dubbeler te slaan. Daar is niets zo gevaar toe hoort dan zo'n soepele geest. Dan zo'n algemene nietszeggende verbroedering zonder grond. Dan zo'n geste van welwillendheid en liefde en toegenegenheid. Wat dan inmiddels voor een groot deel soms nog bedriegerij van elkaar is. Want neem me niet kwalijk, ik moet het nog maar eens even zeggen. Ik heb dikwijls gezegd van al die conferenties. Als ze daar bij elkaar komen, dan kun je het in drie woorden zeggen. De conferentie komt. De conferentie zit. De conferentie gaat. De conferentie is mislukt. Elke keer is dat gebeurd. En dan heb ik het meermalen gezegd en het zegt vanavond nog niet zo goed. Namelijk, in het wezen der zaak, dan is het of men elkaar aan de conferentietafel zit te bedotten. Daar is geen weg zo geplaveid door een vreselijke openbaring van Satan dan die zogenaamde vakantietijd van den Satan. We zijn er beter mee dat de kerken Gods aangaan met openbare vijandschap tot een vervolging en verdrukking toe. Dan dat iedereen, sta mij het plastieke oor toe, zijn pet voor de kerk afneemt. We zijn er beter aan toe. Wanneer de banden van verdrukking en dood ons bedreigen, om Christus wil. Dan dat men in schijnbekering zegt en Christus na te volgen. En in het wezen der zaak. Met een zevenmaal, anderhalf kruisig. Zal u openbaar worden? Ik ga illustreren in enkele dingen die ik u ga voorstellen. De Heer Jezus, die zegt in deze gelijkenis, toen die duivel terugkwam en dat huis daar zo mooi vond, toen beviel dat den duivel maar half. Want het is merkwaardig, Satan houdt niet van versierde en met een bezem schoongeveegde huizen. Hij houdt van rommel, van revolutie, van verwarring in uw hart. Net zo goed als in de maatschappij en in de kerken en in de staten en in het volkerenleven. En als u dan dat huis zo mooi opgetuigd vindt, jawel, dan kan u dat huis wel gebruiken. Maar dan gaat hij eerst 7 andere geesten halen, bozer dan hij zelf, opdat hij dan in dat opgetuigde huis zich kan uitleven. En dan komt er een tijd veel vreselijker dan voordien. Dat illustreert de Heer in deze gelijkenis, ziende op de spotlasten van de Fariseeën. Want ik herhaal, in Babel had men de afgoderij afgeleerd. Maar toen was het fariseïsme in de plaats gekomen. En wat dat fariseïsme mans is, en waartoe in staat is, dat is ons gebleken in de kruisiging van den Christus. En dat wordt ook openbaar in dit goddeloze, den heiligen geest lasterende woord. Hij werpt den duivel uit door Beelzebul, de overste der duivel. Nu zijn jullie veel vreselijker in de zonde openbaren, zegt de Heer Jezus, dan voordien. Hoort u dat goed? Dat geldt ook van de personen zelf medemaken. Mensen die tijdelijk met het christendom dweept, later principieel afvielen. Dat worden menigmaal de geweldigste doorbrekers in de goddeloosheid. En de grootste vijanden van Christus kerk. En vaak de breedste en fataalste verdrukkers en vervolgers. Maar dat is ook zo in het generaal beschouwd. Namelijk. Ik lees van de Heer Jezus dat hij eenmaal zeide: als de Zoon des Mensen zal wederkeren, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? Denk eens even door. Wat wil de Heer daarmee zeggen? Het geloof als zodanig is een krachtbron van energie voor mensen en voor. Het geloof is het middel van alle verlossing. Maar, zegt de Heer, dat geloof, dat zal zo ondermijnd worden, dat als de Zoon des Mensen zal wederkomen, zal er nog geloof zijn. Daarmee tekent hij dat het zo erg zal worden, dat men niet meer spreekt over een algemeen christendom, of over een wereldkerk, nog minder over de krachtbron van mijn leven en de vervulling van mijn leven die ik vind in het geloof. Maar wat is er dan gebeurd? Dat is het grote wat vanavond scherp als spijkwoord onder de aandacht moet komen. Namelijk, dan is het geloof als krachtbron en levensvervulling ingeruimd voor wat men thans noemt de moderne cultuur. De moderne cultuur. Waarbij de ubermens in zijn consequentie uitleed als de oetere mens. De meest verlaagde mens. En dan vindt men in de zogenaamde moderne cultuur, dat wil men er althans in vinden, het materiaal om te vervangen wat men eertijds had in de krachtbron die wordt genaamd geloof. En als u de Zoon des Mensen, zegt de Heer Jezus, zal wederkomen, zal hij dan nog geloof vinden? En weet je wat hij dan vindt? Dat zien we al meer op de vlakte komen. Dat is het wederkeren van die Satan die hij logement vindt in zijn vakantie. Wat er dan in de plaats komt, dan komt daarvoor in de plaats die mens die zijn vervulling en zijn hoop en zijn kracht en troost zoekt in wat men noemt de moderne cultuur. Dan krijgen we de zonde als een systeem in de plaats van het geloof. Dan krijgen we een mens waarop het evangelie geen vat meer heeft. Dan krijgen we een mens voor ons in de 20e eeuw en verder, die zelfs de taal, de uitdrukkingen, de terminologie van de Bijbel en van de kerk en van christendom en geloof niet meer verstaat. Dat is die verschrikkelijke massa die van uur tot uur uitgroeit rondom ons, die onbereikbaar is. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest, niet door die gemeene fariseer daar in de synagoge, maar door de mensheid bedreven. De mensheid kan ook de zonde tegen de Heilige Geest. Dan stelt hij zich buiten de greep van het evangelie. En dan is hij leeg. En dan grijpt hij naar wat anders. En dan wordt de zonde een systeem om een bron van energie te worden en een ledige ziel te vervullen met wat we noemen. De moderne cultuur, dat is het modewoord tegenwoordig. Hè? Als maar voor de cultuur is en maar alles. En dan worden de subsidies bij honderden en bij duizenden en drie en mijn portemonnee uitbetaald. Cultuur. Dan is geen zonde meer. Dan mag je je benen van onder je lichaam wegdansen als maar in naam van de moderne cultuur is prachtig. En dan mag je muziceren zodat de duivel de maat slaat als maar cultuur is. En dan mag je vuile gemeene liederlijke romans schrijven en plaatwerken uitbeelden als het maar onder de rubriek van de cultuur mag komen. Dat mag alles. Dat is een moderne mens nog eens van de techniek en van de macht en van de energie uit zichzelf. Dat is vreselijk. Die mens komt op. Gaat er niets van zien dat de duivel er zeven heeft gehaald erger dan hij zelf is? Nee, dat was niet omdat de duivel die zeven bovere geesten nodig had om dat huis weer in bezit te krijgen. Zo moeten we dat niet verklaren. Absoluut niet. Want hij droeg de sleutel van het huis in zijn zak, hoor. Hij was net als iemand die met vakantie gaat en u de deur op slot en die zit er nog een duk duwtje aan en zegt, is hij goed toe? Ja. Maar geen nood, want ik heb de sleutel bij me. Heb ik de sleutel niet bij me? Nee, dat heb ik bij me. En zolang ik de sleutel in mijn zak voel, dan kan ik in mijn huis weer terug op eigen benen. En zo komt Satan terug, niet met die zeven, om dat huis in bezit te krijgen. Het is zijn huis. Ik zal wederkeren tot mijn huis. Maar dan neemt hij die zeven mee, omdat hij zo goddeloze trukken en vieze praktijken des te gemener en des te volvaardiger ten uitvoer kan brengen. En dan wordt het laatste van die mens erger dan het eerste. En die nooit zo'n mens op de wereld opkomt. Het is nog maar op de komst, hoor. Het is nog niet de volle uitgroeiing. Het is nog maar het beginsel. Het is nog maar een klein beetje dat verschijnt. Maar het zal doorgaan, zo vaar ik het liever kan verhalen. De praktijk zal het bewijzen. Als ik in mijn graf lig, zal ik er ook nog aan denken. We gaan verder en verder. We krijgen een mens. Die gruwere mens, veronderere mens meteen. Die naast en duivel het ellendigste schepsel op de aarde. Een mensenkind die religie met religie gaat bestrijden. Dat is het toch fataal erg. Het bestrijden niet alleen van de Christus en het geloof met schavotten. En ook niet met goddeloze uitspattingen. Maar met de goddeloosheid, alle goddeloosheid. Dat men tegenover de waarachtige religie van de levende God zal stellen. De religie uit een untermens. En wat is dat? Daar hebben we alleen de symptomen van. Zal de dingen zo waar bij de weg komen? Daar hebben we de symptomen reeds van. In die communistische samenlevingen. Waar men bijvoorbeeld het doen van belijdenis niet afgeschaft heeft. Maar heeft antichristelijk ingezet. Dat doet men ook belijdenis als men 28 jaar is. En daar beleidt men het communistische evangelie. En daar gebruikt men straks sacramenten bij. Ja, dat ook. En dan lees ik in het woord van God. Als de antichrist komt, dan zal hij zitten als een God in de bioscoop. Helemaal niet. Zo staat het er niet. Dan zal hij zitten als een God in de tempel. Dat is het fataal. De antichristreligie tegenover de religie van de levende God in Christus. Maar ik moet voort. En dan is de zonde een systeem geworden dat overal wordt toegepast. Dan krijgen we een geheel nieuwe mens waarvan we kunnen zeggen hij is niet van de duivel bezeten, maar zevenmaal van de duivel bezeten. En die zal tot wat in staat. Zo duidelijk hoort het er meer. En dan krijgen we de zonde verder als een surrogaat. Dat is een uitvoering van het duivelse plan om dat ledige huis met boze geesten te bewonen. Dus zonde als een surrogaat. Dat wil zeggen dat men bij het gemis van het geloof en bij het gemis van God in Christus oproept wat zinnelijk is, zedeloos, in de letterlijkste zin van het woord. De zonde als surrogaat. En wat dan op de vlakte verschijnt, ik kijk door de ramen van dat huis. Ja, ze zitten maar in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boven van diezelfde, daar zitten ze. Kijk eens zeg. Wat een koppen. Wat een klauwen. Wat een inbond. En dan zie ik de verdwazing in de zon. Als die God moet vervangen. En wat zie ik dan? Dan zie ik daar niet maar enkele dingen, want het terrein is niet in orde te overzien. Maar ik ben nu naar een paar rijden. Heb ik het fout? Corrigeer het erbij. En mijn overtuiging zal ik zeggen. Dan zie ik voor mij de moderne sport verdwazen. Verdwazen, mevrouw. Mag wel aanstippen. Dan zie ik als zo'n verschijnsel vanavond de al meer doordringende Sinterklaas verdwazen. Waarbij zelfs burgemeesters en overheden de zogenaamd goedheilige man met de lange baard en zijn zoveel bezwarte pieten op het stadhuis ontvangt. Het is toch onbelachelijk. Het is belachelijk van walgelijkheid en walgelijk van belachelijkheid. Hebben ze geen andere taak? Kunt u dan de kindertjes niet kunnen? Veel meer dan al deze dingen. Veel meer. Maar weet u wat de zaak is? Heilig kind van Bethlehem wordt alweer verluid voor de zwarte kind. We kennen wie het, we spreken wie het kan. En daar komen we mee in het gevlei van allerlei geesten die de onze en die de reformatie niet en zijn. En dan krijgen we op diezelfde lijn de zogenaamde danscultuur. Cicero heeft in een van zijn geschriften gezegd, een dansend volk gaat naar de afgrond. Tegenwoordig lijkt het wel of men zegt, dansend moeten we de heerlijkheid ingaan. Of althans het leven prachtig maken. Een paradijs op aarde. En daar verbindt ze mee de zogenaamde naaktcultuur. Als ik dat allemaal moest schetsen, vreselijk. Maar dan zie ik in letterlijke zin, die vieze, stinkende, in de modder onze woelende demon voor mij. In de zogenaamde dans- en naaktcultuur. En zet daar daarnaast wat een teken van de moderne bewegingen is. Die zogenaamde schoonheidswedstrijden. Waar de schoonheidskoningin op een praalwagen uit. Die zogenaamde bloemenkoningin. En die zogenaamde druivenkoningin. Ja, ja, we zullen de dingen even bij de naam noemen vanavond. Doe het misschien nooit meer hier. Maar dan wil ik het toch nog even ontlasten. En dan zie ik daar die praalwagens en dan zijn er christelijke bladen die nemen de rijkelijke puntjes van. Moeten ze in de kachel verbranden. En wat wil men dan met die koningin? Oh, zeg de oude man Zeur Piet die gezegd. Houd de hop met uw wonderlijke taal en geleid aan ouderdoms, weet ik het. Maar, ik leid er heus niet aan. Ik ben goed bij me positief. Weet je wat men bedoelt? Ik noem maar eens de bloem. De bloemen. De druif. Noem maar een voorbeeld. En dan moeten er praalwagens gemaakt worden en moet de koningin uitrijden. En die worden ook al door de burgemeester door de overheden ontvangen. En dan is er ook al zo'n hoed voor de mensen. Je wordt er misselijk van. Ik zeg het maar net zoals het is. En wat bedoelt men daarmee? Nou, dat is werkelijk, mijn vrienden, niet om te lachen. Daar bedoelt men mee dat de rijke voortbrengselen van den akker met dankzegging worden gehuld, maar niet aan de levende God. Maar aan de mens, dan moet die druivenkoningin, die bloemenkoningen die praalwagen dienst te doen. Of ze doen dienst als de kalveren in Bethel, onder welk beeld en de levende God wil herkennen. Maar in het wezen der zaak, afgoederij, kalverendienst, God onteerend. En dan vernam ik deze dagen van iemand die het mij schreef, dat hij daar zo'n prachtig druivenfeest had. En de dominee, ik zal maar niet zeggen wie wat, daar gaat het hier om. De dominee had zondags op de kansel onder meer God en Heere gedankt dat we zo'n schoon druivenfeest hadden gehad. En de persoon die schreef mij, het was bij tijden een echte kermisjongen trek. Die bestaat. Zouden zulke dominees ook de mens getekend hebben in een verloren en walgelijkheid voor God? Zouden de armzalige leiders kennis hebben van de inwendige bedorvenheid van het schepsel? Die daar toch je ziel aan moet doen. Ontzettend. Nog eenmaal. En dan zie ik de zonden als een systeem en als een surrogaat. Zou nog veel verder uit te blijven zijn. In naam van de moderne cultuur, en ik herhaal, waar we allemaal belastingen voor moeten betalen. Want als het maar voor de moderne cultuur is, dan mag alles en alles en alles. We zullen het op uw belastingbiljet wel vragen. En dan krijgt men de zonde nog als de manie van de moderne cultuur. Dat wil zeggen, echt duivels, zonde grote zonde. Waarbij de misdaad gepleegd wordt als nooit tevoren en kerk sadistisch om de misdaad zelf te plegen. Het is deze dagen vermeld geworden door een vermaard schrijver in Amerika, die er een boek vol over heeft uitgegeven over de invloeden van de zogenaamde beeldromans en wat daarmee in verband staat. Nu dat we maar in Rotterdamse verstaanbare taal hier op neerkomen, dat men dan geschriften uitgeeft en plaatwerken en denk ook om de televisie, en waarbij men het zinnelijke en soms het zedeloze propageert. Vuile literatuur. En dan noemt men dat kunst. Ja, dat gebeurt. Dan moet geweten dat zulke zielvermoordende, zedenbedervende, volksondermijnende lectuur gelezen wordt. Dan zou het niet geloven als ik het u zeg. In één maand werden er 60 miljoen exemplaren van geplaatst in Amerika. In één maand 60 miljoen. Dat is echt van die onreinigheid. Echt. De stank slaat op de keel als je de boeken opent. En de walgelijke literatuur ziet. Mijn vak, mijn aandacht, nee. Mijn ambtelijke taak brengt het mee om van allerlei kennis te nemen. En de goddeloosste goddeloosheden om er tegen te protesteren. Ik heb in mijn bezit boeken niet te vertellen. Waarin op 25 manieren bijvoorbeeld de zelfmoord wordt uitgebeeld. Hoe je zelf van kant kan. Wordt bij miljoenen verkocht. En de resultaten. Ik zou een hele avond kunnen spreken. Ik doe me één voorbeeld. Nog niet zo lang geleden hoor. Het is niet uit de 16e eeuw. Nee, ik sta nu werkelijk in de 20e eeuw. Een jongen, zo vermelden de bladen deze dagen, van 14 jaar, vermoorde een meisje van 8 jaar. En in het kamertje van die jongen werden over de 50 van die vuile, goddeloze, zedeloze, romantieke boeken gevonden. Een geschrift. Zo wordt een volksziel rechtheftig. Praat nu niet van een Amerikaans humanisme. Een koninkrijk gods op de komst. En de geest van Genève. Ik denk dat hij als zeven boze geesten wederkomt. Ziet ge niet in de kamer schuifelen? Als je door het venster kijkt, zie je hem dan. Ha! Zeker. Omdat God je de ogen opent om het ook te zien. En dat van de knieën mocht zinken om te zeggen, oh God, waar zijn we dan toe? Want dat is de zon. Ja, maar zeg je, dan maak ik me niet aan schuldig. Oh, wacht even. Dat is de zonde van de moderne mens. En dan ben ik een stuk. En als het anders in de ziel is, dan is het vrucht van de heilige geest, mijn broeder. En dan moet geen wel onderzoeken en later onderzoeken of die heilige geest in u werkt, of dat het maar is tijdelijk de duivel met vergast. En dan nog even verder. Nog even. En dan sla ik het oog op de grote massale volkerenbeweging. En op de politiek. En het daarmee in verband staande leeg. En dan mag men zeggen wat men wil. Maar dan wil ik als ambtsdrager van Christus. Als meer en min of meer of min kenner van het heilige woord Gods. Dan wil ik u dit zeggen. Dat ik me niet van de wijs laat praten. Door welke hier grote of kleine zogen, ze noemen het ook. Ja, maar men is nu bang van elkaar geworden. Dat oomdom. Daar feest en siddert men voor. De radiumactiviteit. Men zal er zich wel voor wachten om deze ontzettende middelen te gebruiken. Wat dat? Heb je één waarborg daarvoor? Als dat waar is, dat de mensen zo inwendig goddeloos is, dat u tegen zichzelf bewaakt moet worden met heilwegers van vliegtuigen, van atoombommen, van radioactiviteit. Ik zeg, als die mens zo intens onbetrouwbaar goddeloos is, dat hij op die manier in de plek moet gehouden worden, dan blijkt daaruit dat in zijn boezem dat huis dat ge nooit meer onder zijn krijgt. Tenzij God almachtig het laatste woord spreekt. En dan komt de uitbarsting. Zevenmaal erger dan ooit gebeurd. En als ik dan opsla, het boek van de openbaring van Johannes, had ik de tijd. Ik breide het uit, maar ik volsta met één, twee zinnen. De openbaring van Johannes, dan tekent hij de oordelen God die op de aarde komt. Dan tekent hij dat de Gog en de Magog zullen opkomen. Wat is dat? De restanten van het eenmaal aanwezige zogenaamde christendom. Vermengd met het ontwaakte heidendom. Samen in bond tegen het Sion God. Dat is op de kop. Dat is het. Dan wordt het een tijd van benauwdheid voor jaar. En dan schildert die openbaring in een grijpende visioen. De oordelen die van de hemel zullen afdalen. En elke maal zie je ontroerende teweeg. Zo ontzettend. Dat de grootste schriftgeleerden nog niet in staat zijn geweken het zuiver letterlijk te exegetiseren. Maar het zegt ons genoeg. Als we daaruit lezen. Dat de grote uitbarsting van den duivel komt. En dan staat er in de openbaring. Dat hij in het eind zal losgelaten worden. Dan komt hij terug in zijn huis. Deze planeet. Deze aardbol. De planeet aarde. Is particulier. Totdat Christus nederkomt het huis van den duivel. Hij beschikt over de koninkrijken. Voorlopig onder Gods toelaat. En deze planeet aarde, daar zal dan de duivel op de voorschijn treden, op een wijze als nooit is gebeurd, want dan staat er, want het is kleine tijd,
dan zal hij al zijn worsten zonden, al zijn moordzuchter ongerechtigheid, en al zijn onreinheid van geest openbaar worden. Opdat ze zullen komen tot het grote avondmaal, niet het nachtmaal, maar de avondmaaltijd in het eind der uren, als alles op elkaar zal botsen. Waarom? Denk het Johannes ons dat niet? Dat hebben de meesten niet door. Zij niet eens de wijze te pakken, alle mensen. Maar ik geloof toch dat velen dat niet genoeg doorzien. En daarom wil ik nog roepen dat te zeggen van Adam. Waarom denk ik, Johannes dat? En dan blijven de meesten van hun lieve mede-christen stilstaan bij, opdat we een indruk krijgen van wat de zoon is. Ja. Opdat we een indruk krijgen van de oordelen Gods die los zullen komen over de ongerechtigheid der volken en der mensen. Ja, wel. Over de verschrikkelijkheid van de duivel. Ja, wel. En dan houden de meesten op. Dan gaan wij vanavond een stap gaan. En dan denk ik, Johannes, dat het laatste van die mens erger zal zijn dan het eerste. Opdat heel hoog daar bovenuit reizen de triomferende Christus. Dat is de bedoeling. Opdat de bruid van de Heer Jezus niet verzaakt in haar roeping en taak, in de beleving in het getuige. In de verwachting van des Heeren zalige wederkomst. Want de verschrikkelijkheden der hel worden in de openbaring getekend. Zo eens. Opdat daarachter, daar bovenuit, zal reizen de gestalte van hem op het witte paard van hemel treuren. En de Satan, het beest en zijn volgelingen geworpen zullen worden. In den poel des vuurs. En dan wordt dat huis weer gereinigd. Maar dan door de geest van een almachtige heerlijke God. Daartoe wekt u op. Om goed onder het oog te zien. De ontzettende zaken die voor de deur staan. Want hij komt met zijn zeven boze geesten in zijn huis terug. Die tijd gaan we nu in. En dan wek ik u op om dat goed onder het oog te zien, om daarop te antwoorden. Maar onze koning staat in triomf daarboven, want gewis, hoe de dood moet gaan, hij zal zijn vijands op verstaan in aardens edelver. In dat vooruitzicht zinnen we dit triomf niet. Puinhopen van een ondergaande, verdoemde wet. Dus in het Psalm 68, het 11e en het 16e vers. En heb je me zoveel aandacht geschonken, nog even dezelfde aandacht behouden. Ondanks het zeer gure weer dat ingetreden is, hebben hier vanavond toch een geweldige massa mensen bij elkaar. En nu zou ik zo gaarne willen dat ge bereid werd om vanavond de kosten te betalen van deze avond, niet voor mij, maar voor de vereniging. En dat er wat overbleef voor hem ook. Ik zal u zeggen, eerst een rondgang voor de kosten. En u moet ge niet denken dat dat weinig is. Nee, niet mijn honoraren. Niets over te spreken. Als moet doe ik het voor niks. Maar de kost kerkgebouw. Ik meen dat alleen het kerkgebouw, vergis ik me, 200 gulden kost. En dan de advertenties, het voertuig, hebben 300-400 gulden nodig, dan is er nog geen kwart pen voor onze jongens. Dus die eerste rondgang, die moet stevig zijn. En dan de tweede rondgang. De vrienden waar ik vanavond voor teken, ik ben vanavond niet eng, die willen een jeugdgebouw stichten. Daar is men al jaren over bezig. Ik heb meermalen ten doele daarvan voor hen gesproken aan deze plaats. Nu vanavond waarschijnlijk voor het laatst, wegens mijn hoge leeftijd. Zou ik willen vragen, tweede rondgang, een extra gave voor dat heerlijke doel. Mag ik dat van u vragen? En mag ik ervan overtuigd zijn dat je zo goed zult geven dat ik dan een passant doe maar ervoor bedank ook. En dan zingen we Psalm 68 zonder voorstand het 11e en het 16e vers.
Ja, ik wil het geloven. Dat ge nog wacht op een woord nu ter toespitsing. Speciaal voor uw kostelijke ziel zelf. En al ben ik hier uit een aarderzaak dan niet ambtelijk opgetreden tot de bediening des woords. Ik acht me toch niet ontslagen van de taak om zulke woord van ziel tot ziel aan het slot te spreken. Ja, het is me een begeerte des harten. En het is me een aangenaamheid der ziel om met al deze dingen nu nog eens even af te dalen tot elkander. Voor ieder persoonlijk zielenleven. En dan kan ik niet anders dan de portée van deze gelijkenis voor u en mijn ziel toepasselijk samenvatten in deze gedachte. Waar de medereiziger naar oordeel en eeuwigheid. Laten we ons door God nou onderzoeken. Want dat ik nu vanavond meer in den brede heb uiteengezet, in tijdbrede vorm, dat behoudt onverminderd zijn betekenis voor u en mij persoonlijk. De portée van heel deze zaak is deze. Daar kan plaatsvinden een schijnbekering die uit een aard der zaak niet uit God is, maar slechts resultaat van een meer soepel optreden van den vorst der duisternis. Om de gezegde reden, dat hoef ik niet meer te herhalen. En weet ge welk gevaar er om de hoek gluurt en binnentracht getreden? Dat het de afwezigheid van doorbrekende zonde beschouw als genoegzaam om een grond voor de eeuwigheid te hebben. Ik zou het zo willen noemen. Een negatieve afwezigheid is wat anders dan een positieve aanwezigheid. En nu zonder iemand te bedoelen te kwetsen, maar in diep ernstige zin, waar het toch ook dienstig van Christus mag zijn, dan wil ik iedere waarschuwing voor dit gevaar, dat wel eens zeer geaccentueerd naar voren komt, namelijk als het tegendeel niet blijkt, kunt u u houden voor een kind van God. Men kan dat dogmatisch naar een systeem wijsgerig uiteenzetten, min of meer aanneemelijk maken, maar in de praktijk toegepast ontzettend gevaarlijk. Toen dat huis leeg stond, met bezemen gekeerd, versierd, toen bleek toch het tegendeel niet. Toen bleek het niet een huis van de duivel te zijn. En het was toch in huis van God. Negatieve afwezigheid van het boze is wat anders dan positieve aanwezigheid van wat uit God is. En dan stellen we tegenover deze aangrijpende schildering van de Heer Jezus hoe de allures en de zestes van Satan zijn in eenvoudige, begrijpelijke, klaartaal des Bijbels, hoe het gaat als God een huis in bezit neemt. Ziet
dan begint de Heer door zijn Heilige Geest ons niet te troosten met het tegendeel, blijft niet. En dus moet u houden voor een erfgenaam des levens. Maar dan begint altijd God de Heilige Geest met u te ontdekken aan. Daar zegt ge aan wat ik ben, mis. Is dat mis, jongen? Zeg het nog eens. Dan begint God u altijd te ontdekken aan wat ik ben. Mis. Mis. Ja. Hoe is het dan? Hoe is het dan? Als God met zijn geest gaat werken, dan begint God altijd met u meer of min te ontdekken aan wat God is. In zijn driemaal heilige heiligheid. En dan wordt het een kenmerk van de waarachtige, echte bekering. Dat is niet maar roep om genade, omdat ik zo bang ben voor de hel en het oordeel. En niet slechts vergeving zoek en vrede, omdat de conscientie mij zo aanklaagt. Maar dan is de echte inzet en de in het leven doorroepende grondtoon van het waarachtige werk Gods, dat ik roep om bekering, omdat God het waard is en ik daar niet aan beantwoord. En als ik dan Gods volk in de binnenkamers besluit, heb ik het mis. Zoals zeggen, zeg het dan hardop, genoeg. Maar dan meen ik dat ik daar deze taal hoor. Niet als grond, o Heer, ik ben zo bang van de dood en van de hel, dat ook. Maar o God, ik lig van u afgevallen. En nu lig ik in de gestaltenissen die de onreine geesten mij afstempelen. Heer, wat doe ik u een smart aan? En dan krijgt die droefheid om God. En zo uitgaat het naar God. En dan leert hij dat hij het huis met bezemen niet kan keren en versieren. Dat het allemaal waardeloos is en tekort schiet. Dat het blanketsel is zonder waarde. Dat de blinkende zonden zijn zonder enige grond van hoop. En dan leert hij als het huis schoon moet worden. Dan moet God door zijn geest, met het bezem van zijn heilige woord en geestelijke werkingen, dat huis zuiveren. Wat zijn kenmerken van hem? Al God het leven in werkt. En dat zeg ik ook voor deze brede scharen, met zoveel nadrukkelijkheid, omdat ik me kan indenken dat er onder mijn gehoor mensen zitten die onder het horen van deze reden misschien wel een weinig ontputst zijn. En mogelijk zich afvragen, o God, vergis ik mezelf dan ook niet. Nu is dat niet zo kwaad als ze eens twijfelt aan u staat. Ik denk aan een Engels schotgeleerde die eenmaal zeide, wie nooit eens twijfelde aan zijn staat, zal het vrees ik doen als het is te laat. Maar we moeten toch verder. Nu kunt ge van uw twijfelingen ook niet vertrouwd worden en leven. En u zou het er ook diep smarten, wanneer er ook van die kinderen Gods misschien kleine in de genade waren, die min of meer in verwarring waren gekomen. En in angst en vrees, oh, zou het dan bij mij ook zo zijn? Nu, weet je wat het kenmerk van het echte ware werk Gods is, als je in zo'n toestand geraakt? We zullen die maar zo eenvoudig mogelijk leren, dat de ziel zich afvraagt, Heer, zou het me ook vergeten? Ben ik ook zo'n speelpop van de duivel? Dat is het kenmerkende, dat ze zich daar niet op de been houden, met wat ook. Als het nadat is, weet je wat er dan gebeurt, dan gaan ze weg. De bezer, een schoonveger, een huis versieren. Maar als het echt werk is, dan vallen ze in de handen voor. En dan gaan ze niet aan het werk met de bezem. Maar dan zeggen ze, Heer God, hele waardig en doemwaardig is er voor mij de hond komen. En op die plaats, daar vinden ze de Heer Jezus staande in de synagoge tegenover een die van de duivel bezeten was en die wierp eruit en de dove hoorde en de stomme sprak. Dan mag ik uw grootzondige voor zoon zien. Is daar een dierbare duivel uitwerper ten uiterste toe. O, mijn toorder in al schokking en twijfeling. Ai, zeg mij, nee, zeg het aan de Heer. Wilt je in de handen God vallen? En als God Heer dan is zijn, het is na, gij kunt niet in gaan. Zijn van alle Heer bereid om te zeggen. Nee, niet, het is na, maar wel dit. Heere, als je me om wat reden ook buiten sluit, het is rechtvaardig. We moeten in het gerechtelijke voor God komen. En waar die taal beluisterd wordt, daar mag u, al spreek ik u vanavond niet op in de letterlijke bediening des woords, maar toch uit mijn ambtelijke positie toeroepen in de naam van de Heer Jezus. Dan staat daar die gezegende borg in het midden van de synagoge. En dan staat hij tegenover zo'n doge en stommen en dan zegt hij vader uit. Dan is er een God die op de rechterstoel zit en kan zeggen, gaat weg van mij. Maar die zo'n ongelukkige verloren voor God de hand toestemt. En een borg van de regering. Die wat anders is en doet. Dan mijn zogenaamde werk heilige bezem waarmee ik het huis moet schoonmaken. Dat is een Christus die door de Heilige Geest wordt toegepast. En daar is de Heer het kenmerk van. Een Christus die door de Heilige Geest wordt toegepast. Dat ze niet anders willen dan op die manier zalig. En dat ze niet anders begeren in hun tranen verzuchtingen dan door een geschonken gerechtigheidsborg te worden vrijgesproken uit de eigen lippen van God drie enig zijn. Daarom door staat naar deze God die ik met enkel woord u vanavond heb verkondigd in deze gesprokene laatste woord. Nog eenmaal om begonnen te nemen. Mogelijk zijn er in ons midden. En die zeggen, ach, prediker, ik ben toch zo ontroerd, nog niet gerust. Want als ik mezelf goed controleer, dan lijkt het al meer of ik al slechter word. Geloof dat ik zo'n huis ben waar de zeven duivelen in terugkomen. Zou David dat misschien niet gezegd hebben? Na zijn verschrikkelijke uitglijding met Bathsheba. Zou hij in al die maanden niet eens gedacht hebben zelf wel een kind van God is? Verstaat ge mij dat men dan in ogenblikken kan komen dat de ziel hier opspringt van ontsteltenis. O, God kan dat er niet door wat bij mij gevonden is. Heere, ben ik niet. Dat huis waar de Satan in woont en nog de sleutel van in zijn zak draagt. En dan kan het benauwd worden, hè. Verberg het maar niet. En dan zou je dan het oor van uw vader en moeder niet durven fluisteren. Dat er in uw verborgen boezem kan ontspoken en huizen. Maar, denk ik. Toen Nathan kwam bij David, wat viel die vlak voor God. En dan was hij in een doorbrekende zonde zelfs gekomen. Maar de diepe heiliging was er niet uit. Denk, dat is zo. Getuige dat hij vlak voor God onder God kwam. En dat hij tenslotte opging naar het huis des Heeren. daar God in loven, om die eerlijke weldaad, dat God zijn ziel bij het leven in, hij komt de hele tijd. En hij zou met een gebroken hart God achterna leven. Ik zou wel haast willen uitroepen, tot aan de rand van de hel toe, Heer, ik laat u toch los. Ik zal u dan moeten vloeken als ik in de vlammen der verdoemenis lig. Maar mijn vriend, het volk dat zulke zaken kent, komt niet in de verdoemenis. Want het geloof, als het vermoed, als de inklievende hebbelijkheid in verstand en wil, heeft u niet verlaten. Dat blijkt daar, dat ze telkens weer met de veerkracht terugkrijgen naar het voorwerp, God in Christus. Wat en dit, dat blijkt. Maar waarom niet van de trouwe almacht, van God die Heer en zijn gezegende borg. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, waar het niet. Dat althans mijn tijd roept tot eer. Ik ga dat doen met nog één gedachte kort en zakelijk te ontwikkelen. En dan spreek ik speciaal tot dat volk in ons midden. Dat is door de Heer zo klein, arm, nederig, hoogmoedig en ellendig in zichzelf mocht gemaakt zijn. Dat schijnde maar veel nodig aan de Heer. Is er nog een schadelijke weg, lijkt me dan op de eeuwige weg. Het is een andere zaak, het geloof leert vertrouwen dat de rotsen ervan verzet worden. En tegelijkertijd wantrouwen alles wat van mijn eigen ik is. Wonderprachtige contrast. Het geloof. Als zijnde zulk een kennen van Christus, dat ik op hem vertrouw en uit hem leef, verzet bergen en rotsen. Maar daarom, omdat het geloof, vanwege zijn voorwerp zalig, geen enkele vezelgrond in mijn zaal. Dat is een ellende en arm. Ellendig onder de wet, arm in zichzelf in de genade, neemde uit die gezegende borg die daar staat in de synagoge, ga uit van hem. En toen begon de stomme te spreken, omdat de dove hoorde en de dove hoorde, omdat de stomme sprak, Christus had getriomfeerd en daar zal het getuigenis uitkomen. Dat moet dan. Ga met deze zaken van vanavond, Rotterdam in, Holland in, waarheen dan ook, naar uw werkplaats, naar de fabriek, naar de school. Zijn de Tweede Kamer, zijn de gewone school, zijn de fabriek en de werkplaats. Laat uw getuigenis weer klinken te horen. Ik over het geweld en tijd. Heerlijk heb je daar het recht toe, volk, dat uit zo'n geschonken borg leeft. We beleiden in uw zijdelbergse kadeerhuis. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus ben. Die mij uit alle geweld des duivels verlossen zal. Nee, halleluja, nee, zo staat het er niet. Die mij uit alle geweld des duivels verlossen. Nee, staat daar. Daar staat die gezegende borg voor in. Ik zie die man in de synagoge staan, die gerezenen, hè. Ja, Jezus gehoord, kan ik niet anders in denken. En dat die man in zijn ziel deze meditatie heeft gehad. O, gezegende zoon, de dag, door uw genezen. Sta hij verder voor mij. En wat zal die heerlijke Christus doen? Uit alle geweld des duivels verlost. Heen, en ik kom erop, en daar heen ik mee. Omdat hij van eeuwigheid door den Vader is aangesteld om dat volk hemel in de heerlijkheid tot de glorie Gods binnen te brengen. Uit dat eeuwig trouwen zal verwond dat in de eeuwigheid is. En waar Christus zelf uit voortgekomen is. Dat trouwen verwond. Schatten we de hoop voor onze zielen voor tijd en toekomst. Voor een leven uit Satan heeft niets meer over mij te zeggen. Ik mag nog een ogenblik wankelen en beven, ja, helaas. Maar het huis is van eigenaar veranderd. De sleutels, die worden gedragen door hen van wie in de openbaring staat. Ik draag de sleutels van dood en van hel. En ik ben het die opent en niemand sluit. En ik ben het die sluit en niemand opent. Uit alle geruimd des duivels verlossen. En dan zullen er bange dagen komen, ongetwijfeld. De heerlijkheid komt niet, tenzij Satan zijn laatste kaart op de wereld dagelijks geworpen. Maar Christus de Heer, op wiens kleed en dijen staat, Heer der Heer en Koning der Koning. Die ziet het met triomfantelijke kalmte aan. Satan verspeelt zijn laatste zet. En dan wordt dat huis gewaarborgd door de wettige eigenaar. Dat is een verzekerdheid. Dan wordt dat huis gewaarborgd door de wettige eigenaar. Straks helemaal een volmaakt. Het volle inwoningshuis van God drie enige in Christus. En gelijk in deze bedeling, het fariseerste, dat Christus eindelijk aan het kruis bracht, was erger dan in het begin met hem. Maar Christus is een opstanding overwonnen, zo in het einde en de toespitsing der dagen, als de nood op het hoogst is, dan zal de triomfator op het witte paard verschijnen. Tijdelijk, in deze bedeling, is deze aarde, de planeet aarde, denk het goed over, want dat wordt weinig bedacht, de planeet aarde, tijdelijk in het bezit van den hoofd, en ook die gevallen is, Satan. Hij denkt te komen kijken naar aarde onder Gods toelating nog uit. Maar straks, als de Christus komt, dan wordt dit huis, de planeet aarde, aan den duivel ontrukt en ontnomen, omdat hij er nooit in de eeuwigheid meer in zal komen. En omdat dat huis beloond zal worden en zal blijven door hem, wiens naam is. Heer der Heer en Koning der Koningen, de zeven bode geesten eruit, opdat deze aarde een nieuwe zijn. Onder een nieuwe hemel, waar zullen wonen, gloria aan God, waar zullen wonen, eeuwige altoos, de zeven geesten die staan en zijn. Oor en kroon van God. Amen. De zalige God, in naam zijn geloof, ook voor deze uren, voor de sterkte van uw ondersteuning voor uw oude knecht. Heere, wat naar uw woord en geest was, heilig het aan de hart. En laten we niet in het schepsel eindigen, maar o God, leg ons allebei aan en bij voorgang op de knieën, om in u het leven te zoeken, te vinden, zegen ook al de arbeid daartoe, ook van de vereniging die ons vanavond niet optreden, leidt ons alle veilig huiswaarts en verblijft ons door uw heerlijke godsdaden, mogelijk komen we niet meer op deze kant, zo wij weten het niet, we denken van niet. Maar Heere, geef dat we eenmaal daarboven elkander mogen wederzien, om tot uw lof en glorie het eeuwige loflied op te heffen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van uw kracht, u vrijgens alleen, wordt de eer toegebracht. Amen. Zing het en besluit het, Psalm 89 en daarvan het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En mag ik u nog meedelen, laten de mensen die niet weglopen, want er komt nog een belangrijk iets. Mag ik u nog meedelen dat aan het einde van deze samenkomst bij de uitgang, als het even kan, nogmaals gevraagd wordt om een gave, na aftrek van de kosten, speciaal bestemming voor de evangelisatiearbeid in Spanje. Het gelezen van Zender Robinson, die zo gezegend arbeid, hij is bijna geweest van de week, met een zoon. En die moest geopereerd voor een zware operatie, de man is 18 kilo afgevallen. Als er half geraamd is, ik in zijn auto stappen. En hij is nu op reis naar zijn arbeid om de Spanjaarden terug met zijn geopereerde lichaam. Dat heeft ons honderden gekost. Dat hebben we willen betalen. Kom, draag nog mee. Wil je vanavond voor Spanje onze hoofdgrootte maar doen? Zinnereen, schrijf nog eens in de beurs. En laat het nog een afscheidsoffer wezen. Hartelijk dank. We zingen Psalm 89, het achtste vers. Helemaal niet op rekenen. Ik ben het ook in mezelf niet waard, maar ik ben u enig lief dankbaar voor die beelden heb honderden malen in Rotterdam, zo ga zeggen, in mijn leven gesproken. Misschien kom ik nooit meer voor u. Nu dan hoop ik dat de Heer zo die lieve benen aan mij mag uit genade doen. Want dat heb ik net zo nodig als gij. En ook aan u, dat we samen elkander boven terug zullen zien. En dan zijn we allemaal redenaars geworden. En zangers en aanbidders. En dan zal die heerlijke, die enige God eeuwig de glorie ontvangen. En dat zal onze zaligheid zijn. Amen.